Het tekstwoord waarbij het verband in wenste samen te vatten, vindt u in het u gelezen schrift, gedeeld uit de Openbaring aan Johannes, het 14e hoofdstuk, het 13e vers. Openbaringen 14, vers 13, waar het woord des Heren aldus spreekt. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide: schrijf. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid, en hun werken volgen met hen. Tot zover. Ik weet niet of dat wij deze avond, hoewel wij dit vers hebben voorgelezen als het kernvers van het u gelezen schriftgedeelte, of dat wij daar aan toe zullen komen. Misschien wel, misschien niet. Wij overdenken met elkaar de vermaning en de vertroosting uit het ons voorgelezen schriftgedeelte. En dat wij de klemtoon op dit 13e vers lieten vallen, of laten vallen, komt daardoor dat de val van Babylon en ook wat de derde engel heeft gesproken aangaande de toorn Gods over allen die het getuigenis van de Heer Jezus Christus verachten en het geloof in zijn naam niet deelachtig waren, dat al deze zaken, die worden in de volgende hoofdstukken en nog meer andere hoofdstukken in het vervolg nog nader omschreven. Inzonderheid ook de val van Babylon, het zegenlied over de val van Babylon en ook over het oordeel dat God zal vellen over de levenden en de doden. Die versen 6 tot en met 13, die geven eigenlijk in het groot een gezicht op die dingen die gebeuren zullen kort voordat de Heere komen zal. Wij hebben toch immers gehoord van de grote machtsconcentratie van de antichrist en de valse Christus. Wij hebben gehoord van hun macht en tekenen. Het is alsof het gezicht daarop voor de kerk te duister, te zwaar, te ondraaglijk dreigde te worden. Want onder het getal van het beest zinkt mens en beest in de eeuwige onrust buiten God weg. En toen heeft Johannes een blik gekregen ter verademing, ter vertroosting, ter bemoediging, op de scharen die niemand tellen kan en die hij dwars door alle bloed en tranen heen reeds ziet bijeen vergaderd rond de troon van God en het Lam, opdat ze zijn naam zouden zingen een nieuw gezang. Wij hebben gehoord waaruit hun heiligheid bestond en hun vlekkeloosheid. Nu, wanneer de apostel dan, wanneer Christus zelf door zijn dienaar de kerk getroost heeft, en in de woestijn van dorheid en matheid, maar ook van de verzengende winden en de duisternis, zijn kerk getroost heeft met de uiteindelijke overwinning en vervulling van het welbehagen Gods dat door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaat, dan gaat hij weer verder om ons wat in die voorgaande hoofdstukken genoemd is nader te omschrijven. Het is met dit alles zo dat wij niet behoeven te denken aan eeuwen geleden, of aan bepaalde tijden in de geschiedenis die ver achter ons liggen. Dit woord geldt ook heden en het toekomende. Het gaat hier over de gebeurtenissen die zich kort voor de laatste dag afspelen. Die dingen die over de mensen en de beesten en de wereld komen zullen, kort voordat het teken van de Zoon des Mensen zal gezien worden in de lucht. Waarin de apostel eigenlijk in door drie engelen hoort afkondigen de samenvatting van al die dingen die geschieden zullen in een kort tijdsbestek, om ze straks nog nader uit te werken. Want een kort tijdsbestek is moeilijk uit te drukken hoe lang dat tijdsbestek is. Maar wij mogen naar het woordgebruik van de schrift wel zeggen, de laatste minuten van de laatste uren, die misschien wel langere tijd duren dan minuten, zeker wel, maar op de klok van Gods geschiedenis is het inluiden en zijn het de direct voorafgaande bode van zijn komst op de wolken des hemels. Nu dan, nu grijpt de apostel dan eigenlijk weer verder terug achter dat gezicht op de schare die voor de troon Gods was. En geeft hij ons nu weer een korte samenvatting van wat er gebeuren zal. En dan spreekt dat schriftgedeelte allereerst van vermaning. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en die had het eeuwige evangelie om te verkondigen degenen die op de aarde wonen en alle natie en geslacht en taal en volk, zeggende met een grote stem, vreest God en geeft hem heerlijkheid, want de uren zijn zo oordeeld is gekomen en aanbid hem. Er is over dit schriftgedeelte zeer verschillend gedacht. Vooral ook omdat dat woord het eeuwige evangelie, het woordje het, ontbreekt in het oorspronkelijke. In dat opzicht zou het dus net zo goed vertaald kunnen worden met een eeuwig evangelie. En sommigen zijn wel van mening geweest, omdat in de nadere oproep tot gebed en tot aanbidding en tot de vreze Gods, dat de naam van Christus daarin niet genoemd wordt. Ze hebben gemeend daaruit te kunnen besluiten, uit deze twee zaken, namelijk dat wij kunnen lezen een eeuwige evangelie en dat de naam en het werk van Christus naar hun mening gemist wordt in de boodschap van die engel, dat dit evangelie eigenlijk is een oordeelsaankondiging. En dat het de blijde ware is van het oordeel die de dochter Sions in de oren zal klinken als muziek, waar zij hem zal zien als triomferend over alle machten en krachten. Toch dacht het mij niet de juiste mening te zijn van het woord, hier genoemd het eeuwig evangelie. En geloof ik ook niet dat die stem vreest God en geeft hem heerlijkheid, dat deze stem bedoelt buiten Christus op te roepen tot een soort algemene godsvreze die dan uit de natuur des mensen zou moeten voortvloeien. Zeker niet. Dat kan niet. De vreze Gods en het hem heerlijkheid geven is in het woord altoos het God vrezen door Christus. door welke wij God wel behagelijk mogen dienen, zonder vrees. Daarom, geliefde, wij leggen dat een ogenblik iets anders uit, en het eeuwig evangelie, en wijken misschien wel enigszins af, en proberen deze tekst in het heden van nu, het heden van nu, te zien. En dat daar andere gedachten over zijn, dat vind ik dan niet zo erg. Het gaat maar om dat wij er iets van mogen verstaan voor de betekenis van ons heden. Hij ziet een andere engel vliegen in het midden des hemels. Deze engel wordt niet nader omschreven. Deze engel wordt voorgesteld als vliegende in het midden van de hemel. Dat wil hier zeggen tussen de hemel en de aarde. Het wil eigenlijk ook zeggen dat deze engel in snelle vlucht het hele wereldterrein overziet. En dan geloof ik nog niet direct dat, zoals alle verklaarders doen, die of het laten liggen of als een oordeelsverkondiging zien. Of zeggen, wij weten niet wie die engel is, dat zal te zijner tijd wel uitkomen. Dat kan wel, maar toch meen ik dat de waarheid iets dichterbij ligt. Deze engel, ik geloof dat wij daar ons niet aan vast moeten klampen in de verklaring van dat zesde vers. Ik geloof dat de Heere zijn engelen zendt die als gedienstige geesten zijn, die ook de weg bereiden, die uitgezonden worden tot zaligheid van de uitverkorenen, tot beteugeling van alle goddelozen. Maar ik geloof dat de klemtoon valt, hij vliegt tussen hemel en aarde. Hij overziet zeer snel het aardse strijdperk. En hij wordt hier voorgesteld, het is een visioen, hij wordt hier voorgesteld als hebbende het eeuwig evangelie. En het eeuwig evangelie, dat wil hier zeggen het enige evangelie, het evangelie van vrije genade en zaligheid. Het wil ons hier aanwijzen dat de boodschap niet alleen oud, maar dat ze van de dagen der eeuwigheid dateert. Evangelie is niet iets dat gekomen is door onze zonde en door onze val. Evangelie is niet iets dat God heeft willen maken toen hij zag, Adam en Eva, ze hebben het verloren. Nu is alles kwijt. Ze zijn in de handen van de Satan gekomen. Wat moet ik doen? Nee. Eeuwig evangelie is dat God zich van eeuwigheid heeft willen openbaren als de genadige God in Christus Jezus. Alle andere standpunten die van een voorwetenschap spreken, om het enig besluit van schepping en van val, om dat als te ware in een eniger mate verzachtend licht voor te stellen en aannemelijk te maken voor de mens, dat God de val wel heeft vooruit gezien, maar die haar plaats ontnemen in het besluit Gods, en die de mens die God laten handelen naar gelang de geschiedenis zich ontwikkelt. Zo is het niet. Zo is het niet. Ik zeg wel eens, als een mens zegt het besluit Gods is dat Adam moet vallen, dan spreek je zeer eenzijdig over het besluit Gods. En dat wordt wel gedaan, dat weet ik wel. Dat kun je nooit zeggen. Dat is Gods besluit niet. Het is een schakel in dat eeuwig raadsplan van God, die val en die schepping. Een schakel. Je kunt geen ene schakel los op zichzelf gaan bekijken en bespreken. dan doen wij oneer aan de openbaring van God in het woord. Maar de uiteindelijke, de grote, de voor ons onbegrijpelijke doeleinden Gods zijn, wat de wijze man zegt, de Heer heeft alles gewrocht om zijn zelfswil, ja ook de goddeloze, tot de dag des oordeels. God verheerlijkt zichzelf. Trouwens, als je op natuurlijk gebied een auto of een schip of een voertuig of wat ook wegzendt, in de wetenschap dat het halverwege zinkt en nooit de kust bereiken zal, dat is heel erg. Maar het is nog erger als je het zou hebben kunnen verhinderen. En je laat toch maar op goed geluk zo'n schip gaan. Of je weet het zinkt. Zeg maar eens, is dat dan minder erg? Als iemand van tevoren ziet het gaat fout? Nee. Dat is nog veel erger, zou ik haast zeggen. God is daarin juist zo oneindig groot, dat hij alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Daarom is het ook een eeuwig evangelie. Daarom was de redding er voor de nood. Daarom was de verlossing er voor de ellende. En het is niet speculatief. Want Johannes zag het lam staande als geslacht voor de grondlegging der wereld. Toen stond hij in het besluit Gods voor de Vader als degene die het alles op zich genomen had, die van de Vader verkoren was om te zijn zijn knecht, zijn beminde, zijn uitverkorenen. Nu, dat eeuwig evangelie wil daarom niet alleen zeggen het evangelie dat van Adam af tot nu toe verkondigd wordt en dat we het in die zin eeuwig noemen. Nee. Maar deze blijdschap, deze goede boodschap, die komt uit de eeuwigheid en is ook eeuwig. Het woord dat de Vader sprak van eeuwigheid was Christus, mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is het woord des Vaders. Daarom rust de zaligheid van de kerk, maar ook de verkondiging van het evangelie op zulke hechte gronden. Daarom wordt het niet overgegeven in het goeddunken van mensen, maar het wentelt voort door de jaren, door de eeuwen, door de wereld. En het predikt in dezelfde is de eeuwigheid, opdat wij behouden wierden. Geliefde, dat is een recht troostrijk woord, als er hier staat het eeuwig evangelie. Want er is niemand van alle aardbewoners die ons kan troosten met iets eeuwigs. Ze kunnen ons hele oude boeken onder de neus drukken. Ze kunnen ons heel godzalige werken laten bestuderen. Ze kunnen ver teruggaan in de geschiedenis der mensheid, maar het blijft onder de zon. Het blijft onder de doodslijf. Het blijft uit de aarde aards. God verklaarde mensenkinderen dat ze als de beesten zijn aan zichzelf die vergaan. Daar kun je dus weinig troost uit verwachten. Je hoeft ook niet belangend te zijn naar de boodschap van de mens, wat hij van je zegt of wat hij je voorspelt. Helemaal. Er is maar één eeuwig evangelie dat wortelt in God zelf. Het komt uit zijn eeuwig hart tevoren. Hij heeft het gemaakt, hij heeft het bereikt, hij heeft dat goede, heeft hij daar gespeld uit en bij zichzelf. U zegt, misschien, dat is wel het gewone spreken van de mens, ach, als alles zo gaat en zo ligt, daar hoeven we ons niet om te bekommeren dan. Als die evangeliemolen mij raakt. Ja. Ik vind dat uitgangspunt altijd zo arm en zo ellendig. Waarom willen wij nu niet weten? Dat we er niets van willen weten. Dat we er niets van willen hebben. Waarom willen we op een slachtofferige wijze aan de kant staan? Om door een molen getroffen te worden. Terwijl we onszelf de dood en de vloek, de slechte boodschap, over het hoofd gehaald hebben. En als je de mens dan hoort praten over het evangelie, en over of het hem te beurt zou vallen, dan gedraagt die zich als een martelaar, die overgeleverd is aan die grimmige God. Dat moeten we eerder bedenken. Dat is belangrijk. Dat leert de Heilige Geest ons in onze zielen. We zullen ellendig zijn, dat we zoveel waard zijn. Het meest armzalig en ellendige gepraat is nog waarde van de mens. Hij is zo vreselijk veel waard, dat hij zelfs van zijn opstand en zijn tegenstand en zijn ongeloof, dat kraamt hij nog uit. En dat moet meewerken om zijn waarde te vergroten. In plaats dat hij zou verkennen de hand op de mond. Nee, dat evangelie, de verkondiging van het eeuwig evangelie, dat is alleen maar ernstig hoor. Dat zeg ik altijd weer. Tegenover de naspraak van velen die de prediking van vrije genade verachten. En die zeer ernstig voor de dag komen, maar in feite ontspringen ze iedere klem. En dat kan bij de meeste evangelieprediking. Dat kan, waardoor? Omdat je altijd nog een klasse hebt van mensen die wel niet bekeerd zijn, maar die toch graag willen worden. En die dan maar, ach ja, nou ja, kan. Kan. Maar de prediking, het evangelie, is dan niet meer dat vuur dat Christus ontstoken heeft. Ik zeg wel eens het volkskerkidee, dat wil zeggen de kerk als een verzamelhuis voor al iedereen, is nog niet direct een gevolg van de verslapping van de tucht, maar van de prediking, van de prediking. Want waar de prediking onze recht aantoont en bij onze arm grijpt en zegt, denk eraan, we kunnen wel eens wat praten over, ik ben maar een ezel. Maar we geloven het niet. Was het maar waar. Was het maar waar. Dat we dat geloofden. Dat we ezel waren. Dan zou de boodschap zelfs weer klinken. Dat God machtig is u ezel zalig te maken om niet. Begrijp je? Maar men wil het niet aan als de ernst van het woord komt. Dat we als verachters en verwerpers onze eer niet meer kunnen redden. Door te zeggen, als ik er dan buiten val, dan val ik er buiten. Maar onze schande zal door het woord geopenbaard worden. Wij zien dat ze niet hebben kunnen ingaan. Vanwege hun ongeloof. Vanwege hun brute verwerping. Vanwege de handhaving van zichzelf en van onszelf. En als iemand dan zegt, ja maar, dan zeg ik, nou ja, al heb je 100 teksten in je zak, houd ze. Houd ze maar, het lust me geen eens om erover te praten. Eens over om te praten. Want met dat alles ben je toch op de weg des verderfs nog, maar je wil zo graag op de weg van de hemel zijn. Maar dat we eens mochten bekennen, oh, dat we zulke ellendige vijanden zijn. Maar goed, daar heeft de Heer nou zijn evangelie voor gegeven om dat aan ons bekend te maken. Om dat te leren. Om dat te verkondigen, degene die op de aarde wonen, om te verkondigen aan degene. Dat is natuurlijk altijd al zo geweest. Maar ik dacht eigenlijk pas vanavond om het lezen hoor. Toen ik het hoorde voorlezen weer. Toen zag ik een ogenblik waarom dat evangelie hier voorgesteld wordt als gedragen door een vliegende engel. Die in het midden tussen hemel en aarde vliegt. Toen zag ik hoe dichter we op het einde komen. Hoe meer, ik spreek nu ook even zinnenbeeldig. De engelen, de professoren, de eenvoudige en meer ontwikkelde aanborden. Om het woord Gods te vertalen. En dat is de laatste eeuw ontzaggelijk veel geweest. In alle taal die onder de hemel gesproken of genoemd was. Daarom. En dat bereikt of heeft in de eindtijd haar eind, haar grootste ontwikkeling doorgemaakt. Want aan de ene kant weten wij hoe groot de verleiding is, ook op de zendingsvelden. Dat weten we. Maar we weten ook dat het eeuwige evangelie, het woord, al is het maar per evangelie, dat maar nog maar enkele gedeelten van het woord bijna in alle talen van de wereld vertaald zijn geworden. Dat de engelen zich ermee bemoeien. Want God wil dat het evangelie gepredikt worden over de gehele wereld. Dan zal het einde komen als de laatste uitverkorene dat evangelie heeft gehoord. En niet heeft gehoord als een uitverkorene, maar als een verworpene in zichzelf. Dan. En daarom ziet Johannes in deze eindtijd, ziet hij die andere engel vliegen in het midden des hemels. Hij heeft haast gekregen. De drukpersen moeten draaien, vliegen snel. Dat is de laatste tientallen jaren ook al reeds ontzaggelijk snel gewerkt aan de vertaling van het woord. En trots alle dwaasheid, trots alle ketterij, trots alle verleiding, trots de wereldzending die niet anders is dan wat sociaal besef bijbrengende mensen, trof dat alles. Moet u eens kijken. Hoe door al die afgebroken en gebogen en kromme lijnen heen, toch God zijn doel bereikt. En dit eeuwige evangelie over de gehele aarde gelezen kan worden. En gehoord kan worden. Ja, want wij spreken wel over een duistere tijd, dat is waar. Maar aan de andere kant zet God alles op alles, zou je haast zeggen. Hij laat engelen vliegen. Hij laat duizenden mensen arbeiden. Om de boodschap van zijn ontferming, van zijn eeuwig evangelie, een plaats te geven. Op haar plaats te brengen. Ik weet dat ook daaraan geknoeid wordt in de vorm van vertalingen, weet ik. Maar ik weet ook aan de andere zijde, geliefde, dat God ook daar dwars doorheen werkt. Dwars doorheen. Waarom? Omdat God zelf zorgt voor zijn woord. Zelf. En ja, er is wel eens veel actie en het is goed in die zin om voor onszelf en voor elkander een zuivere overzetting van het woord te mogen ontvangen. Maar iedere vertaler is een verrader. Dat is altijd zo geweest en dat blijft zo ook. Maar God bereikt zijn doel. En de engel vliegt door. En alles gaat door. En alle geslachten die op de aarde wonen, alle natie en taal en volk, hoort de boodschap. En dat niet alleen schriftelijk, maar ook nog mondeling. Want trots alle pessimisme geloof ik dat God toch in alle uithoeken van de aarde nog mensen zendt, of mensen doet opstaan, ook onder die mensen weer die het woord Gods prediken en verkondigen. En zelfs in de moderne wereld liggen de Bijbels her en derwaarts verspreid. Overal heen. En in iedere boekwinkel zijn ze nog te koop. En wij horen dat wel niet zo, omdat wij vleeselijk denken. Maar er gaat een grote stem uit. Een stem van de vermaning. Een stem van dodelijke ernst. Van dat woord van God. Een stem die zegt, vreest God en geeft hem heerlijkheid. Want dit betaamt alle mensen, zegt de man. Nee, dit is geen woord, geliefde. Dit is geen vriendelijke aanrading alleen. Of op zichzelf. Dit is de machtige verkondiging van de waarheid van God. Vreest God en geeft hem heerlijkheid. Eer hem. Eer hem. Die alles geschapen heeft. Want de uren zijn oordeels is gekomen. Eind is in zicht. Het einde komt. Dan zal de Heere op bijzondere wijze ook zijn raad hebben volvoerd en het evangelie haar loop geven, ook over die laatste restvolkeren die het nog niet hadden gehoord. Dat is een vermaning, noemden wij. Een vermaning. Die tegelijk ook wel vertroosting is ook. Want ik dacht toch bij mezelf, ik geloof dat de Heere dat niet voor niets doet. Zeker niet, de Heer doet niets voor niets. En gezien de tekening bij de profeten van de dag des Heren, de dag der benauwdheid, die door alle oordelen in het verleden al zagen het grote oordeel, het eindoordeel. En waar wij telkens dit aspect vinden, toch een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sion en Jeruzalem zal ontkoming zijn en dat voor de overgeblevenen. Ik geloof dat dat woord ook in de eindtijd vervuld zal zijn en worden. Dankzij Gods machtige stem die niet ophoudt om zijn eeuwige evangelie nog een laatste intentie te geven als het ware. Nog een laatste maal te doen horen aan mensen die het nooit gehoord hebben, maar ook aan mensen die verzonken zijn, die op de aarde wonen en op de aarde zitten. En dat dat in die laatste fase, wanneer hemel en aarde zullen gaan beven, met eerbied gesproken denk ik wel eens, God, wat zal die met die laatste armbeweging, met dat laatste trekken van het net, wat zal hij er nog vele mee trekken? Verzonken, verlaters van hem, kinderen en grijzaards, die eigenlijk ter verdoeming waren verzonken, weggezakt, de naam gehoord, het woord gehoord, en dan, die dan nog zullen getrokken worden door God. Wanneer zijn stem komt, vreest God en geeft hem heerlijkheid. De uren zijn oordeel is gekomen, dat is wel waar. Dan komt hij, dan baat niets meer. En waar misschien miljarden, miljarden geen eens een stem zullen horen, geen engel zullen zien, geen Bijbel zullen lezen, daar zal toch door God worden bijeen vergaderd in die nalezing uit alle geslachten en taal zijn erven. Vreest God en geeft hem heerlijkheid. Ja, waar het beest en zijn aanbidders op het toppunt van hun macht gekomen zijn en het feest in volle gang is op de aarde, daar doet God ellendige geloven. Hij komt. De ure is gekomen. O God, wees mij zondaar genadig. Ik geloof dat het nog gebeuren zal. Kunnen wij dan wel niet allemaal meer zien? En dat ook de mensen hebben het vaak over een nationale bekering van Israël. Ik heb er nooit in geloofd. Ik geloof dat men op zeer vleeselijke wijze het woord uitlegt. Maar, dit zeg ik wel, dat er uit Israël ook velen zullen worden ingeënt in die olijfboom. Dat geloof ik heel graag, heel graag. Dat de Heere ook net als toen hij zich afwendde van Israël en dat hij zijn apostelen opdracht gaf. Tot alle plaats, eerst Jeruzalem en het omliggende land, wanneer dat haar loop heeft gehad, zal de geschiedenis zich nog een keer herhalen. En dan zullen ook velen uit dat volk bekennen dat Jezus is de Christus, de Zoon des levende Gods. Verder zou ik niet durven gaan. Waarom niet? Omdat een Jood voor mij alleen maar iemand is die God vreest, die in de voetstappen van Abraham wandelt en hetzelfde geloof deelachtig is. En omdat ik in het woord gevonden heb dat hij zegt, in die dagen zal Egypte de eerste en Israël de tweede, of Assyrië de tweede en Israël de derde zijn. Voor God geldt geen bijzonderheid in ons. God slaat alle hoofdwaardij weg en zegt, heb ik de Filistijnen niet opgevoerd uit Kaftor en hun de landpalen toegemeten? Wat denk je wel? Maar dat dan in die dagen uit alle geslacht, en daar horen zij ook bij, God zal toebrengen. En dat er een huivering zal gaan door duizenden, die zullen ervaren, hij komt, de uren van zijn oordeel is gekomen. Dat geloof ik wel. En het is beter zoiets te geloven als andersom, geliefde. Ja, de duivel heeft er al genoeg. De duivel gaat rond als een briesende leeuw en wil alles verslinden. U en mij en onze kinderen en kleinkinderen. Maar zeggen wij, Heere, u spreekt nog met een grote stem. Die dringt door tot aan alle uithoeken der aarde. Vrees God. Dat wil zeggen, buig u voor hem neer. In het stof. Beken dat God alleen groot is. Ja, bemerk, in tegendeel tot de macht van het beest, dat van God alleen geld, gebruis der zee doet hij bedaar. En uw macht is groot en uw trouw zal nooit vergaan. Al wat hij ooit beloofd heeft, zal bestaan. Vrees God. En geeft hem heerlijkheid. De korte samenvatting van het eeuwig goed dat blijft. Vrees God in Christus. Want je kunt wel zeggen, de naam van Christus wordt hier niet genoemd. Maar hoe geeft nu een mens God de heerlijkheid anders dan te mogen buigen voor het land en te zeggen, gij zijt waardig alle eer, u bent geslacht. We kunnen hier toch met die heerlijkheid niet iets anders gaan bestaan. Weet ik wat voor gaven en geveinsdelijke onderwerpingen. Daar heeft de Heer geen behoefte aan. De heerlijkheid van God komt uit waar zijn Christus wordt geëerd. Daar wordt hij ook aangebeden. Daar wordt hij ook geprezen. Als degene die de hemel en de aarde en de zee en alles gemaakt heeft. Waar het beest zo minder waardig over doet. Alsof hij het alles in zijn macht heeft. God, de bron van het leven. Geliefde, als een ogenblik nog dit woord trekken op het heden. En ik weet wel, dan haal ik het even uit zijn verband. Maar toch ook weer niet ook. Waar staat vrees God en geeft hem heerlijkheid? De apostel ziet dat de uren van zijn oordeel al is gekomen. Is gekomen. En dat is waar. Als wij met het einde geconfronteerd worden in ons persoonlijke leven, dan voel je in één ogenblik de waarachtigheid, de uren zijn het oordeel is gekomen. Ach, dan zie je in één ogenblik, de wereld vergaat voor mij met al wat erop en erin is. Ik moet God ontmoeten. Maar nu, Nu laat de Heer dat eeuwig, nee geen los geval, dat eeuwige evangelie uitgaan. Ook onder ons nog. De Heer heeft zeker goede bedoelingen met u. Goede bedoelingen. Dat de Heer het nog niet weggenomen heeft. Zijn dierbaar woord van ons. Dat is al zo groot als je zegt duizenden bij duizenden. Waar die stem neergeslagen wordt. En waar het evangelie veranderd wordt. Maar nu voor ons, heeft het voor mij, voor u, zondag bij leven en welzijn, dan is het heilig avondmaal. En we hebben daarbij stilgestaan zondagmorgen. De goddeloze verlaten zijn de weg en de ongerechtige man zijn gedachten. Het is niet zo moeilijk. Want waar wij het nou nooit brengen kan, waar God het zegt tegen ons, daar ben ik die goddeloze en die ongerechtige man. En hij bekeerde zich. En nu, dit lijkt er ook heen te wijzen. Vrees God en geef hem heerlijkheid. Och nee. Nee, je moet het maar niet omschrijven als wij moeten toch gehoorzamen, we moeten toch dit en we moeten toch dat. Nee. Ik ben blij. Niet om het feit op zichzelf dat er zoveel mensen onder ons en jonge mensen. Waarin de Heere mijn beden en meer nog de beden van Christus heeft vervuld. Zo moet ik het zeggen. In ons midden zijn uit een soort gehoorzaamheid. Maar dat dat plaats mag vinden onder de prediking. Waar alles van ons van de baan moet. Dat vind ik zo belangrijk. Dat je niet met eeuwig gesproken op grond van een voorwerpelijke geestloze waarheid. Nee. Maar dat wij elkander van Gods wegen mochten voorhouden. In alle gebrek ongezet. Het eeuwige evangelie, dat geen duim breed wijdt, dat ons als goddeloos uitvaagsel van de baan veegt, dat ons tot in onze slagader treft. Daarom ben ik er zo blij mee. Maar nu vreest God en geeft hem heerlijkheid. Wat is dat Godvrezen? Dat betekent niet te raden gaan met vlees en bloed. Want als je te raden gaat met vlees en bloed, dan blijf je thuis. Als je te raden gaat met vlees en bloed, tenminste als God je een klein beetje eerlijk maakt, dan blijf je zitten. Dan ben je of te vroom of te goddeloos. Maar in ieder geval er is iets niet in de haak als je te raden gaat met vlees en bloed. Trouwens, als ik te raden ga met vlees en bloed, dan kunnen jullie beter een preek lezen. Maar daar gaat het niet meer om, hè. Daar gaat het niet meer om. Of dat ik veel zin, veel gevoel, weinig gevoel heb. Veel liefde of weinig liefde? Nee, hoe aangenaam ook, hoe verblijdend ook, maar het gaat in de diepste zin om hem alleen. Hij voert zijn raad uit in zulke ellendelingen. Dat. Kijk, en dan zegt het woord, vreest God en geeft hem heerlijkheid. Als je nou zegt, hoe moet ik dat doen? Nou, dat kan ik je niet leren, ik kan het je niet uitleggen. want ik weet niet hoe dat je dat doen moet. Tenminste, ik heb er ook wel eens aan gedacht dat ik dat doen moest in mijn leven. Hem heerlijkheid geven en hem vrezen. Maar ik kon toch in zo'n vat niet gieten. Het ging niet. Er zat geen bodem in. Het liep zo weg. Kijk, als je nou zo'n ongeluk bent en je zegt, oh, vrees God en geef hem heerlijkheid en aanbid hem. Waar moet ik het zoeken? Waar zal ik het vinden? Hoe kan God met zo iemand, door zo iemand, verheerlijk worden? Want je kan wel eens mooi zeggen, op Calvijnse manier, hoe komt in mijn leven God aan mijn Heer, aan zijn Heer? Zegt mij bitter weinig, bitter weinig. Ik heb het vaak zeer rechtzinnige predikers horen. Mensen, het gaat er maar om, hoe komt in mijn leven God aan zijn Heer? Dan denk ik, hou je mond toch. Hoe komt in mijn leven God aan zijn Heer? Maak je daar maar geen zorgen over. Als dat het probleem blijft tot hij je dood toe, en je bent er dan nog niet achter gekomen hoe God aan zijn Heer komt, dan is het een zielig passie. Nee. Nee, nee. De Vader wordt niet verheerlijkt door onze gaven. God wordt niet geëerd door onze woorden, die uit ons haar oorsprong hebben. Als je heel eenvoudig wil weten wat het betekent om de Heere te vrezen, dan zou je het zo kunnen zeggen, dan geloof je wat de Heere van je zegt. Dan geloof je dat de Heere zegt uit u geen boom, geen vrucht meer in de eeuwigheid. Dan geloof je dat je al je best gedaan hebt om in de hel te komen. Dan geloof je dat je geen voorstander bent van Gods eeuwige evangelie, maar een vijand. Denken des vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich der wet God niet. Het kan ook niet. Dan vrees je de Heer. Als hij niet meer met eerbied gesproken bezig bent om je eigen te wringen en te dwingen om God te vrezen, terwijl er toch niets van terecht komt. Als God dat wapen nu uit je handen geslagen hebt, die godsvrezen waar gij dan zo druk mee zijt, dan gaat ge God vrezen in waarheid. Hoe werkt God dat? Dat hebben we elkaar voorgehouden. Door zijn dierbaar woord, door de Heilige Geest toegepast aan onze zielen. Die ons ontdekt en ontgrondt en ontbloot in onze harten. Niet met dat gepraat allemaal. Nee, mensen. De Heere doet het. Die doet dat. Die doet het veel grondiger dan bij een mens die het ene ogenblik denkt dat hij in de hel ligt, misschien een ander ogenblik in de hemel zit. Oh ja, je hebt nog maar heel weinig ontdekking. Maar God ontdekt op een grondige wijze. Die ontwortelt ons bestaan. Hij woelt de wortelen bloot. Ze komen boven. Dan ga je God vrezen. Met eerbied en ontzag. Waarom? Dan ga je pas verstaan. Gods heerlijkheid ligt in zijn lieve zoon. Als er dan staat, geef hem de eer. Aanbid hem, geef hem heerlijkheid. Maak eens een hele rare sprong. Dan geloof je, ik kan met niets bij de Vader, bij God terecht, dan met zijn eigen kind. Ja, maar die hebben wij toch niet in onze handen? Nee, dat niet. Maar die predikt ons het woord. Wat gaat dat dan betekenen? Voor ons, aan het avondmaal. Deze paar woorden om Jezus wil. vreest God en geeft hem heerlijkheid. Aanbid hem om Jezus wil. Hij, dat grote geschenk van des Vaders algemeen. Daarom is het evangelie zo enig, zo vast. Hij is die goede boodschap. Hij zelf en de goede boodschap behelst hem. Hij is het woord en hij roept en spreekt het woord. Kijk, dan hoef je niet aan het avondmaal te gaan om een demonstratie af te leggen. Dat je zo zachtjes aan tot erkentenis gekomen bent dat je bij het volk hoort. Nee. Heus niet. Nee. Maar dan ga je aan als een ellendige die alleen hoopt en verwacht. Jezus. Die weet, ik kan bij God niet terecht buiten zijn kind. Buiten zijn Jezus, zijn Zoon. Buiten hem kan ik hem ook niet aanbidden. Ik kan wel schreeuwen uit de natuur en in de natuur looft God. Maar er is geen bodem in. Een vogeltje doet het veel beter dan ik. Maar om Jezus wil, om zijn wil. Dat verkondigt de Heer nu ook in deze week. Hoe laag, hoe diep, hoe ellendig het er met u bij staat. Ja, dat ge zeggen zou. Ik vind van alles in mij het tegendeel. Het tegendeel. Ja, geliefde. Al is het zo dat er een stem in uw hart is die zegt, je valt dood neer. Zeg dan, dan valt maar dood. Dan maar dood. Maar hij alleen is Jezus. Dat is zaligmaking. Hij alleen. Zo worstelt de Heilige Geest des geloofs in de harten van zijn ellende. Want de stand die een mens meent op te moeten en te kunnen houden, dat is meer stank hoor dan stank. Houd er rekening mee. Want waar een zondaar eerlijk gemaakt wordt voor God, komt hij in de goot terecht. Daar heeft hij geen pretenties meer. Daarom, jong mens en oudere mensen, daarom. Daar weer klinkt nog de grote stem niet van mij, van het woord van het eeuwige evangelie. Vrees God. Dat hij dan zegt, ik weet het niet meer. Dat geeft niet. God alleen weet het. De Heere weet alle dingen. Als hij dan zegt, ja maar ik heb niets. Dan ben je nog nooit zo geschikt geweest. Er is geen betere stand in te denken dat hij niets hebt. Want hij zegt, ik zal altijd, hij zal. Ja, zegt u, ik zit er maar mee. Ach, denk liever de Heere God, die zit er mee. Die zit met zo'n erfenis, die zo leeg, zo zwart, te vies om aan te pakken is in zichzelf. Die heeft het dagwerk aan om ons op te raken. Om ons te doen wandelen waardiglijk ter roeping van het evangelie Gods. Maar ik zou zeggen, laat je nooit door de duivel met een kruis in kriek sturen. Niet doen. Tegen alle hagerenen en werkverbonders die toch niet anders weten dan doen en hebben en zijn, moet je ook niet van aantrekken. Nee hoor, laat ze allemaal maar schelden. en zegt: gij bent de dichter, kom, ga met ons. Ik ben verblijd. Wanneer men bij God vruchtig op zijn, zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. En als anders is, als je dan 's morgens voor het avondmaal zo'n tegenvaller hebt met de kinderen die elkaar in de haren vliegen, en dat je al tekeer gegaan hebt als een razende, dan wens ik je toe dat je mag zingen: maar ons weer spannig overtreden, verzoend en zuiver gij. Kijk, dan zou het nog zijn dat hij aangebeden worden. Hij, niet wij. En dat onze aandacht afgetrokken wordt van onszelf. En dat onze aandacht gevangen wordt door zijn eeuwige evangelie. Dat spreekt: mijn vlees is waarlijk spijs, mijn bloed is waarlijk drank. Wee ons waar wij buiten dat rantsoen onszelf menen te kunnen handhaven en net doen alsof we ook zo jammer willen maken, terwijl onze akelige misvormingen ons in de weg staan van onze godsdienst. Wee ons, want het zal toch eenmaal openbaar komen dat de Vader zal zeggen aan de poorten der eeuwigheid: heeft die ellendeling, die worm, die zondaar, heeft die geloofd in mijn geliefde zoon? Zo ja, binnen. Zo nee. Och, al ben je nog zo verkeerd hoor. En al ben je, al heb je heel je leven over wedergeboorte gepraat, de poort blijft gesloten. Want hij heeft gezegd: ik ben de deur. Die door mij ingaat, die zal ingaan en uitgaan en mij te vinden. Ach, dan mogen we elkander ook daarin toeroepen: heden, zegt het woord. Hij bepaalt wederom een dag, heden. Zo lange tijd daarna. Indien gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. En denk bij uzelf: tot aan zijn tafel, totdat hij komt aan.